Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook de luisteraars bij de Kijkradio of via andere media. Ook als u of jij de gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee M. van Kampen uit Ede, organistisch Theo te braken. Volgende week zondag hoopt 's morgens voor te gaan het dominee Smelt uit Voorthuizen en 's avonds dominee van de Sluis. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte bestemd voor het Nijkerkse diaconaal beraad. De tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is voor de verwarming van de voorpost. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We zingen nu de coupletten 1 en 7 van het lied Jezus is mijn toeverlaat, zoals deze op de zondagsbrief staat afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente door het zingen van lied 121 uit de bundel Weerklank. En we zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Lied 121, de versen 1, 2 en 4. U vindt ze afgedrukt op de achterzijde van uw A4'tje. Na de belijdenis van het geloof zingen wij uit Psalm 27, daarvan het zevende vers, Psalm 27, vers 7. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u en van jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heilige en barmhartige God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u ervoor dat we voor de tweede keer vandaag hier in uw huis mogen zijn. Dat opnieuw de klok heeft geluid over het dorp. Dat de deuren van de kerk open stonden en dat de Bijbel geopend ligt hier op de kansel. Heere, daardoor alleen laat u ons weten en laat u ons zien dat u een God bent die aan ons denkt. Een God die naar ons omziet. Een God die ons voortdurend achterna komt en zegt, wend je tot mij en word behouden. Heere, we danken u voor het grote geschenk van deze dag, van deze eerste dag der week. De dag die ons elke week opnieuw herinnert aan die hele bijzondere dag. Die eerste dag toen het graf van Jezus openging en hij verrees als de overwinnaar. Over de machten van de dood en van de duivel en van de zonde. Elke zondag weer opnieuw worden we daaraan herinnerd. Elke zondag mag het Pasen zijn. En Heer, wij bidden u, mag iets van het paaslicht vanavond vallen over uw gemeente. En mogen we iets van de opstandingskracht van uw Zoon, de Heer Jezus, ervaren. Want daar gaat het om in ons leven, dat we hem kennen. Zoals Paulus, uw dienstknecht, het ook gezegd heeft, dat hij ernaar verlangt om de Heer Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat die opstandingskracht zal doorwerken in het leven, in onze woorden, in onze gedachten, in ons doen en laten, in heel ons leven van zondag en van maandag. Heer, wij bidden u om een gezegende dienst. En wilt u daartoe uw woord ook gebruiken. Mogen de schriften vanavond open gaan en mogen onze harten brandend in ons worden door de opening van uw woord. Zoals we lazen van de Emmausgangers met Pasen. Dat hun harten brandend werden nadat ze verdrietig onderweg waren. Maar de Heer Jezus mocht ontmoeten die de schriften opende, zodat hun harten helemaal in vuur en vlam kwamen te staan voor de opgestane Heere. Heere, mag dat wonder ook vanavond gebeuren. Misschien zijn ook wij naar de kerk gekomen met weinig verwachting, dat onze omstandigheden verdrietig zijn en alles zo paasloos lijkt in ons leven. Ziekte of zorg, teleurstelling of tegenslag, u weet daarvan. Mogen wij het alles in uw handen geven, Heere, en bidden dat u ons door uw Heilige Geest verwachting geeft. Dat we net als die Emmausgangers weer opnieuw durven geloven dat er toekomst is. Omdat er een graf is opengegaan. Omdat er één geweest is die zijn leven gaf in de dood. Beladen met de schuld der wereld. Opdat er voor eeuwig leven zou zijn voor ieder die gelooft. Heer, we bidden voor de jongeren van de gemeente. Dat u hen bijzonder ook aanraken en aanspreken. En wilt u geven dat ik zij mogen geloven en ervaren dat u er bent. Ondanks alle vragen en alle raadselachtigheid in deze wereld. Dat u er toch bent. En dat het u niet uit de hand loopt. Dat u ook ons leven wilt leiden naar uw grote toekomst toe. Naar de dag dat alle dingen nieuw zullen worden. Open zo de schriften. En open onze harten. En open onze monden. Omdat wij u los zullen verkondigen in ons lied. Heere God, wij bidden u. Neem ons mee op de adem van uw geest. En doe ons leven tot eer en verheerlijking van u, de drie ene God. Mogen we dan vanavond ook in geoefend worden. Dat wij het morgen mogen meenemen als we weer naar school gaan. Als we ons werk weer gaan doen of als we onze plaats gaan innemen in de maatschappij, mogen we dan gaan vanuit de zondag. En mag de lofzang die vandaag in de gemeente mag plaatsvinden, mag die lofzang gaande blijven. Ook in het leven van elke dag. Ook in de heel gewone en praktische dingen van het leven. Heer, zo danken wij u voor alle zegeningen. We blijden u dat wij ze niet verdiend hebben. Want als we naar onze handen kijken, dan zijn ze vuil. En onze voeten zijn bestoft omdat ze wegen gingen bij u vandaan. En onze lippen zijn onrein omdat ze woorden spraken die niet tot eer van u waren. En ook niet tot heil van onze naasten. Wil het ons genadig vergeven. En wilt u ons aanzien vanavond in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonden der wereld heeft gedragen. Hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. Wij openen op deze zondag na Pasen de Heilige Schriften en we doen dat in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen Johannes 21... daarvan de versen 15 tot en met 25. We lezen daar over de verschijning van de Heer Jezus, de opgestane, aan zijn discipel Petrus. Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen u niet heen wilt. En dit zeide hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. We lezen vervolgens, gemeente, uit een brief van dezelfde apostel Petrus, de eerste Petrusbrief, en we lezen daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 19. 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. En daar luidt het woord des Heren, 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefden, Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, dat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of als een dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de vertrouwenschepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. U weet geweten, de tekst voor de verkondiging in de eerste schriftlezing, het evangelie naar Johannes, en we onderstrepen daarin het 18e vers van het hoofdstuk dat wij lazen, Johannes 21. We lezen het samen nog één keer. Woorden van de Heer Jezus Christus tot Petrus: voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waarheen u niet wilt. U mag nu eerst uw gaven geven. Ik hoop met liefde en dankbaarheid in uw hart voor het vele dat de Heer u heeft toevertrouwd. En we zingen na de dienst van de offerande uit Psalm 25, de versen 2, 4 en 5. Psalm 25, vers 2, vers 4 en vers 5. Na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging uit Psalm 16. Psalm 16 en daarvan het vierde en ook het zesde vers 4 en 6 van Psalm 16 als antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, zal je maar gebeuren dat iemand zomaar pardoes aan je vraagt, heb je me lief? Ja, een jongen vraagt het eens aan zijn meisje, aan zijn vriendin. En een vrouw vraagt het eens aan haar man. Doorgaans gebeurt dat dan op een fijn moment, op een intiem moment. En dan worden zij er niet door overrompeld. Ze weten immers van elkaar dat ze elkaar lief hebben. En ze krijgen er nooit genoeg van om dat telkens weer aan elkaar te vragen en nog steeds weer die vraag te beantwoorden. Heb je me lief? Die vraag hoort helemaal bij het spel van de liefde, bij mensen die elkaar gevonden hebben. De discipel Petrus krijgt in dit gedeelte van vanavond, gemeente, dezelfde vraag gesteld. Maar voor Petrus is die vraag wel overrompelend. Ze heeft voor Petrus immers een heel bepaalde achtergrond. 3 maal vraagt de Heer Jezus het. Simon, heb je me lief? Waarom 3 keer? Dat weten ook de jongeren vanavond wel. Had Petrus kort geleden niet 3 keer gezegd, ik ken die Jezus niet. Tegenover een heel eenvoudig dienstmeisje had Petrus zijn meester verlogen tot 3 keer toe. Dat was voor Goede Vrijdag en voor Pasen. En nu staat de Heer Jezus Christus opnieuw voor Petrus. Maar nu als de verhoogde paasvorst, als de overwinnaar over de duistere machten. En heel opmerkelijk, gemeente, er komt nu helemaal geen verwijt. Er valt in dit gesprek niet 1 hard woord. Christus geeft zijn diepgevallen discipel een nieuwe kans. Hij prikt hem niet vast op zijn verleden. Petrus mag het nog eens overdoen. Simon, zegt Jezus. Simon, dat is zijn oude naam. Die oude naam herinnert Petrus aan zijn afkomst, aan zijn oude ik. Simon, hoe is het nu na alles wat er gebeurd is? Weet jij je aan mij verbonden, Simon? Of toch niet? Is er iets tussen ons wat nooit meer weg te denken valt, of toch niet? Heb je mij lief, Simon? Ontroerend, gemeente, dat wordt duidelijk. Vooral als we die vragen van Jezus lezen in de oorspronkelijke taal. Apostel Johannes gebruikt hier namelijk tot 3 keer toe een ander woord voor liefhebben. En het is net alsof de Heer Jezus steeds milder wordt en steeds iets afdoet van de vraag naar de liefde. Het is als met goud. U weet, goud kan een verschillende waarde hebben. 24 karaats of 12 karaats of 18 karaats. Zo is het ook hier. Jezus vraagt allereerst naar de liefde van 24 karaats. Liefde van de bovenste plank. Heb jij meer liefde voor mij dan die andere apostelen? Vraagt hij allereerst. En vervolgens vraagt de Heer Jezus opnieuw naar liefde van de hoogste orde. Heb jij mij lief, Petrus? En tenslotte daalt hij af naar 8 karaats goud. En zegt hij, houd je van me, Petrus? Dus er is een duidelijke mildheid in de woorden van Jezus als hij vraagt naar de liefde van Petrus voor hem. Steeds vraagt hij minder, zou je kunnen zeggen. En dan het antwoord van Peter, dat is gemeente wel heel anders dan toen in die zaal van Caiaphas, de hoge priester. Nu is er geen verloochening uit de mond van Petrus, maar juist een belijdenis. En zo duidelijk, zo heel openhartig beleidt hij, Heere, u weet wat er gebeurd is. Heere, u weet wat ik allemaal gezegd heb. Maar u weet ook, Heere, hoe ik er bitter om gehuild heb nadat de haan gekraaid had. En u weet ook hoe het nu is in mijn hart na alles wat er heeft plaatsgevonden. U weet toch, Heere, dat ik van u houd? Hij antwoordt met die 8 karaats liefde. Liefde niet van de bovenste plank, maar houden van. En toch, gemeente, een geweldig antwoord van Petrus. Zouden wij het ook zo gezegd kunnen hebben? Het moeten we ons echt eens afvragen vanavond in deze dienst. Want denk niet, gemeente, dat Petrus de enige is die bij deze vraag van Jezus geconfronteerd wordt. Nee, juist deze vraag stelt Jezus telkens weer in ons leven. Heb je me lief? Elke avondmaalsviering, elke preek die je hoort, elke keer dat je de Bijbel leest, telkens weer is daar een herhaling van die vraag aan Petrus. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? Toen zeg het eens. Zeg het nog eens. Hoe staan wij nu als erop aankomt ten diepste tegenover elkaar? U bent trouw meelevend. Elke zondag zit u in de kerk. En dat is fijn. Jij bent trouw in de catechisatie en de vereniging. Elke week weer opnieuw in de wintermaanden. En dat is heerlijk. Maar heb je de Heer Jezus ook lief? Dat is de kernvraag waar het helemaal om gaat en waar het helemaal om draait. Hebt u mij lief? En gemeente, als die vraag aan ons gesteld wordt, wat zeggen wij dan? Wij die ons ook meer dan eens voor Jezus geschaamd hebben, toch? Wij die op allerlei andere manieren in de fout gegaan zijn. Wat zeggen wij dan op Jezus' vraag? Gelukkig, als we dan toch mogen antwoorden, ondanks alles, Heere, u weet alle dingen. U weet van mijn lafheid en van mijn lauwheid. U weet van mijn falen en mijn mislukkingen, van mijn tekorten. Maar u weet ook, Heere, dat ik u niet missen kan. U weet ook dat ik mij diep van binnen heel verbonden voel met u. En daarom, Heer, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, maar ik moet het toch zeggen, Heere, ik houd van u. Bij Petrus komt het hoge woord eruit. En Jezus is blij met die belijdenis, want zo wordt de kloof overbrugd tussen de schuldige discipel en tussen de barmhartige heiland. En tegelijkertijd, zo wordt de weg gebaand en geëffend voor de taak die Petrus wacht. Petrus mag de kudde van Christus gaan weiden. De schapen en de lammeren, de sterken en de zwakken, ze worden aan Petrus hoede toevertrouwd. Hij mag als onderherder in dienst treden van de goede herder die Jezus zelf is. Of dat een makkelijke taak is. En of dat een gemakkelijk leven voor Petrus gaat worden, een zorgeloos leven. Nou, gemeente, vergeet u dat maar, want niets is minder waar dan dat. En Jezus laat dat Petrus ook heel duidelijk merken. Want ineens valt hier een woord dat een domper lijkt te zetten op de vreugde van Petrus. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en wandelde u waarheen u wilde. Maar als u oud geworden bent, dan zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Wonderlijke woorden, vindt u niet? Wat zou de Heer Jezus daarmee bedoelen? Wat zou hij daarmee echt willen zeggen tegen Petrus? Nou, strikt genomen is het een algemeen menselijke waarheid. Want zo gaat het doorgaans toch met iedere mens. Als je jong bent kun je prima uit de voeten. Niemand hoeft je te helpen. Maar als je ouder wordt gaat het vaak zo best niet meer. Je kunt niet meer zo goed meekomen. Je wordt afhankelijker. Je wordt hulpbehoevender. Een ander moet je helpen. Ja, en dat wordt hier gezegd in een aansprekend beeld. Als je jong bent, omgord je jezelf. In mijn eigen woorden wil dat zeggen, als je jong bent, doe je eigen kleren aan. Je schiet in je jas, je gaat het huis uit en je gaat je weg. Niemand die er bij te pas komt. Maar als je op leeftijd komt, dan moet een ander je vaak in de kleren helpen. Je hebt mantelzorg nodig, zeggen we vandaag. En daar kunnen we ons gemeente alles bij voorstellen. Maar de vraag is, zou dat nou de bedoeling zijn van onze tekst vanavond? Van wat Jezus tegen Petrus heeft te zeggen? Ik denk van niet. Dan zou Jezus immers zo nadrukkelijk en zo ernstig niet gesproken hebben. Amen, amen, zegt Jezus tegen Petrus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En als Jezus zo begint, gemeente, reken er dan maar op dat er iets heel belangrijks, iets heel gewichtigs volgt. Amen, amen, Petrus. Toen je jonger was, toen gooide je jezelf. Maar als je oud geworden bent, dan zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden. Wat gebeurt hier eigenlijk? Nou, je zou het zo kunnen zeggen. Petrus kijkt hier in één blik zijn hele levensweg te overzien. Van zijn jeugd af aan tot aan zijn ouderdom aan toe. Zijn levensweg en tegelijkertijd zijn levensles. Petrus' jeugd, hoe was die ook weer? Nou, daar hoef ik u weinig over te vertellen, denk ik. Want Petrus kon toen alles en Petrus wist toen alles. En Petrus durfde toen alles. Petrus kon zich prima redden. Hij kon gaan en staan waarheen hij wilde. Petrus, de impulsieve man. Wat waande hij zich dapper en sterk. Altijd haantje de voorste. Altijd de eerste die klaar stond met zijn opmerkingen en zijn aanmerkingen. De eerste die openlijk beleden had. U bent de Christus. De Messias van God. De eerste die op de berg van de verheerlijking zei: Heer Jezus, laten we toch hier blijven, want we hebben het zo goed met elkaar. Hij was ook de eerste die gezegd had: al zullen ze ook allemaal aan u geërgerd worden, zich stoten aan u, ik niet, Heer Jezus, ik zal trouw blijven. De eerste die zich verzet had tegen de voetwassing door Christus. En als gevolg van dat alles de eerste die hier door het ijs zakt en capituleert. Ik, een discipel van die Galileër, waar hebt u het over? Ik ken die mens niet eens. Gemeente, je vraagt je af, wat zit daar toch achter bij de discipel Petrus? Nou, in één woord, hoogmoed. Het zelf beter weten en het zelf beter kunnen. Jezus heeft gelijk, toen je jonger was, Petrus, toen omgorde je jezelf. En misschien herkennen wij er vanavond ook wel iets van bij onszelf. In deze foto van Petrus. Want gemeente, laten we eerlijk zijn, van huis uit zijn wij toch ook allemaal van die ras echt doe-het-zelfers. Mensen die altijd weer denken dat ze niets en niemand nodig hebben. En dat is nu onze diepste en eigenlijke zonde. Hoogmoed, zelfhandhaving, niet willen leven in de overgave en in de afhankelijkheid van Christus. Nou, toch moet het die kant wel uit met u en jou en mij. Toch gaat het erom in ons leven, gemeente, dat er een streep komt door onze eigen wil. Dat wij ons leren overgeven aan zijn wil. Dat het wordt in ons leven, wat ik las op de omslag van een boek, niet ik, maar hij. Die weg moeten u en jij en ik op. Niet ik, maar hij. Dat hij ons omgoot. En dat hij ons leidt waarheen hij wil. Ik geef toe, dat is geen kleinigheid. Dat is niet minder dan een complete bekering. Eens voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw in ons leven. Afhankelijkheid en overgave, dat moeten we leren op de school van de Heilige Geest. En geen mens die daar in één dag mee klaarkomt. Daar hebben we een leven lang voor nodig. En het dagelijkse gebed: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Vandaag op school, op mijn werk, in mijn vrije tijd, In de opvoeding van mijn kinderen, wat wilt u dat ik doen zal? Maar gemeente, als dat door genade onze instelling mag zijn geworden, dan zal Christus ons helpen. En dan wil hij ons verder leiden, zoals hij ook Petrus geleid heeft op zijn weg. Onwillekeurig vraag ik me af, wat was dat voor een weg waarop Petrus geleid werd? Nou gemeente, daar kunnen we kort over zijn, want dat was een kruisweg. Dat bedoelt Jezus vooral met het tweede stuk van onze tekst. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen u niet wilt. Met andere woorden, Petrus zal een leven van lijden en van kruisdragen tegemoet gaan. Dat begint al spoedig een paar weken later. Op de Pinksterdag zal Petrus in Jeruzalem vrijmoedig spreken en getuigen in de naam van Jezus. Maar heel snel daarna zullen de gevangenisdeuren voor hem opengaan. Dan worden zijn handen al geboeid en dan worden zijn voeten in een houten blok gezet. En volgens de overlevering is Petrus gekruisigd omwille van zijn geloof. Kerkvader Origenes vertelt erbij dat Petrus ondersteboven gekruisigd wilde worden. Hij moet gezegd hebben, het is te veel eer voor mij om net als mijn heiland met het hoofd omhoog gekruisigd te worden. Laat mij maar gekruisigd worden met mijn hoofd naar beneden. In ieder geval is hij als martelaar gestorven. En toen werd Petrus letterlijk gebracht waarheen hij niet wilde. Toen heeft hij letterlijk zijn handen moeten uitstrekken om ze aan het vloekhout van Golgotha te laten nagelen. En misschien zegt de jongeren vanavond in de kerk, fijn dat je er bent, maar misschien zeg je bij jezelf, hoort dat er nou ook allemaal bij? Bij het volgen van de Heer Jezus, bij het geloof. Ja, inderdaad, dat kan er allemaal bij horen. In Noord-Korea vandaag, in tal van islamitische landen, gebeuren zulke vreselijke dingen nog altijd. De beelden uit Sri Lanka staan nog helder op ons netvlies. Die vreselijke aanvallen op paasmorgen aan christenen in dat land, omwille van hun geloof, omdat ze christen zijn. Dat kan er ook bij horen, als je Jezus wil dienen. Waarom zou ik het verzwijgen vanavond? Waarom zouden we het geloof aantrekkelijker voorstellen dan het is? Laten we eerlijk zijn, die neiging bestaat vandaag aan de dag wel. Om net te doen alsof het geloof je in een soort lui lekkere land brengt. Een leven waarin het je altijd mee zit en goed gaat. Dat is niet eerlijk gemeente, dat heeft de Jezus zelf ook niet zo gedaan. Integendeel, als mensen zich bij Jezus melden om hem te volgen, dan zei Jezus niet, wat fijn dat je er bent, ik zal ervoor zorgen dat het je altijd en overal, iedere dag voor de wind gaat. Nee, dat zei hij niet, maar dan rekende Jezus eerst de kosten voor. Zeker vindt het fijn als mensen hem volgen, maar hij wil wel dat we goed de kosten daarvan overrekenen. Mij volgen, prima. Maar weet wat je doet. De vossen hebben holen. En de vogels in de lucht hebben nesten. Maar ik, de zoon des mensen, heb niets waar ik het hoofd kan neerleggen. En met mijn volgelingen gaat het precies eindig. Mij volgen. Je bent van harte welkom. Maar indien iemand achter mij wil komen, je moet zichzelf leren verloochenen. En zijn kruis elke dag opnemen. U hebt gelijk, wij zijn Petrus niet. Wij leven in een andere tijd en wij leven onder andere omstandigheden dan toen. Wij hebben in Nederland alle vrijheid om de naam van Christus te belijden. Gelukkig nog wel. Niemand weet hoe lang nog. We worden er niet voor in de gevangenis geworpen. We worden ook niet getransporteerd naar een werkkamp of naar een psychiatrische inrichting. We komen er ook niet voor op de brandstapel, zoals dat gebeurde in de tijd van de hervorming van de reformatie. Ja, en toch gemeente, toch zullen ook wij telkens weer ontdekken dat de navolger van Christus tegenstand oproept, weerstand met zich meebrengt, offers vraagt. Offers van tijd en van geld, offers van populariteit en van positie. Je bent er niet klaar mee door in de kerk uit volle borst te zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Geloven brengt ook zelfverloochening met zich mee en overgave. Het vraagt afhankelijkheid en het vraagt gehoorzaamheid. Het levende geloof vraagt dat wij breken met de machten en de afgoden van deze tijd. En we zijn er veel, gemeenten. En dat wij nee leren zeggen tegen dat oude ik van ons. Tegen onze foute verlangens en hartstochten. Tegen onze egoïstische idealen en aspiraties. En dat we alleen nog maar vragen: neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Zoals we weten van de hugenoten in Frankrijk. Als de hugenoten 's morgens opstonden, dan was het eerste wat ze zeiden: à votre service, mon Dieu, tot uw dienst, Heere. En gemeente, vergis ik mij als ik denk dat deze dingen wat verdampen in onze kerk en ook wel in onze eigen kring. Dat dit aspect van de navolging in het vergeetboek dreigt te raken. Dat gevaar is niet denkbeeldig. Dat het geloof iets gaat worden dat je er gewoon bij doet. Je voegt het er eenvoudigweg aan toe. Naast alles wat je lief is, wat je zo gewend bent en wat je zo interessant vindt, en hoeft niets te veranderen in je leven. Het hoeft je ook helemaal niets te kosten in je leven. We doen het erbij en verder willen we met rust gelaten worden. Leven en laten leven. Over één ding, gemeente, zullen we het vanavond, denk ik, wel eens zijn. Wat de Heer Jezus hier zegt tegen Petrus, dat staat volkomen haaks op het klimaat van deze tijd. Op onze cultuur waarin alles draait om succes en genot, plezier en welvaart. En dat maakt de keuze voor Jezus voor onze jongeren ook zo moeilijk. Laten we daar erg in hebben. Laten we daar ook begrip voor tonen en naast hen gaan staan en ze helpen. Ik kan me heel goed voorstellen dat een meisje vanavond hier in de kerk zegt: wie wil nou zoiets? Daar verlangt toch niemand naar zo'n leven. Inderdaad, Petrus verlangt daar ook echt niet naar van zichzelf. En toch heeft Petrus er nooit één seconde spijt van gekregen. Nooit. Hoe we dat weet? Wel, dat zegt hij later zelf. Mag ik u nog even herinneren aan dat gebeuren vlak na Pinksteren? Toen Petrus gevangen genomen werd en gegeesteld werd door de Joodse raad, samen met de andere apostelen. Weet u wat er dan staat in het boek van de Handelingen? Dat wonderlijke woord dat ze blij waren dat ze geslagen werden. Blij omdat ze waardig geacht waren om voor Jezus te mogen lijden. En als u de brieven leest die Petrus later geschreven heeft, dan ontdekt u daarin hetzelfde. Dan ziet u dat de apostel het steeds weer over het lijden heeft in de navolging van Christus, maar dan straalt er toch steeds de vreugde en de dankbaarheid in door. Het is Petrus grootste geluk geworden om zo de Heer Jezus, de gekruiste en de opgestaande Heere, te volgen. Om zo voor hem te leven en desnoods ook voor hem te lijden. Wonderlijk, vind je niet? Ja, dat is het ook. Ten diepste is het een mysterie. Een geheim. We kunnen dat met het verstand helemaal niet begrijpen. Maar toch is het volle werkelijkheid. Machtig bevrijdende en vertroostende realiteit. Ook vandaag nog, in 2019. En als u dan vraagt vanavond naar de diepste verklaring van dat geheim, dan moet u die hierin zoeken. Dat Christus die ons roept om te volgen, zelf ons voorgegaan is. volgegaan naar het kruis en volgegaan naar de dood. Dat hij de zonde en de schuld heeft gedragen voor zondige mensen. Dat hij ook door de dood is heen gebroken op de paasmorgen. Daarom zongen we toch ook een week geleden: wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Ja, gemeente, dat is dit waar het om gaat. Die weg achter de Heer Jezus Christus aan kan een weg van lijden zijn. Maar het is ook de weg naar de verheerlijking toe. Omdat het Pasen is geweest. Omdat het hemelvaart geworden is. Omdat het Pinksteren geweest is. En dat we daarom op weg zijn naar die grote toekomst. De dag van Christus, wederkomst op de wolken van de hemel. Dan daalt het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neer. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alle lijden en alle moeite voorbij is. God zal alle tranen van de ogen afwissen. En er zal geen ziekte meer zijn en geen verdriet en geen rouw en geen dood. Want de eerste dingen zijn weggedaan. En die hoop, gemeente, die verwachting, die moet alle leed verzachten. Die hoop doet leven, echt leven. Hier en nu al, ondanks alle aanvechting en tekortkomingen. Ondanks alles te mogen weten, we volgen een levende Heere. We volgen een heiland die alle macht heeft in hemel en op aarde. Eén die voor zijn kinderen zorgt, in goede en in slechte tijden. Bij gezondheid, maar ook bij ziekte. In het leven en zelfs in het uur van onze dood. Hij kan en hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En ik vraag u vanavond op de man en de vrouw af. Resoneren deze dingen nou ook bij u? Kan uw hart en kan jouw hart daar nou in meekomen? Dat hoop ik, gemeente, van harte. Dat u mag leven uit het geheim van de navolging van Christus. Dan kan het soms best wel moeilijk zijn. Heel moeilijk soms. Als ze gebracht worden op plaatsen die we van onszelf nooit gewild hadden. Als we gebracht worden in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. Als je eruit komt te liggen op je werk of op je school, dat je de Heer Jezus lief hebt en dienen wilt. Zit jij daar middenin misschien op dit moment? Laat Petrus je dan bemoedigen en aansporen om vol te houden, ondanks alles. Hoe lazen we het ook weer in de eerste Petrusbrief? Kijk niet vreemd op over de hitte van de verdrukking onder u. Die dient tot uw beproeving. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Zodat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Het is waar, gemeente. Indien wij met Christus lijden, zullen we ook met Christus verheerlijkt worden. En hij laten zijn en ook in het lijden niet los. Nee, juist in die donkere en moeilijke wegen doet hij zijn gemeenschap des te sterker ervaren. Zijn liefde, zijn troost en zijn kracht. Zoals ik las van de bekende dominee Overduin. U weet wel, de predikant die in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Als hij vrijkomt, schrijft hij een boekje: Hel en Hemel van Dachau. Hel en Hemel van Dachau. En dan schrijft hij daarin: nergens. Nergens heb ik meer de nabijheid van Christus mogen ervaren dan juist in het concentratiekamp van Dachau. Ik weet, als Christus nabij is, ook in de moeite en het lijden, kunnen we toch verder. En vooral ook, dan mogen we leven tot zijn eer en tot verheerlijking van zijn naam. En daar gaat het tenslotte toch om. Dat heeft ook Johannes de evangelist heel goed begrepen. Want in Johannes' kanttekeningen bij het woord van Jezus tot Petrus schrijft hij niet zonder meer dat dit wijst op de dood van Petrus, dat het wijst op de manier, op de wijze waarop Petrus met zijn dood God zal verheerlijken. En daar komt het helemaal op aan. God verheerlijken. Dat is het doel. Dat is de bestemming van ons leven. Daarom heeft hij u geschapen. Heeft hij jou geschapen. Heeft hij mij geschapen. En daarom wil Christus ons achter zich aantrekken. Ook vanavond steekt hij zijn handen naar ons uit en zegt: volg mij. Kom achter me aan. Om er te zijn tot eer van God. Om de Heere te verheerlijken in je leven, in je woorden en je daden. In heel je levenshouding en je levensstijl. Hem verheerlijken in je studie, in je verkering, in je huwelijk, op je werk. God verheerlijken. Het doel van je leven. Hier al en nu al. Midden in een schijnbaar paasloze wereld. Om straks voor altijd en straks volkomen te mogen leven tot eer van deze zaligmaker. Hem die wij lief hebben. Omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Glorie aan Jezus, de gekruiste en de opgestane Heere. Amen. Laten we samen danken en bidden. Dat was wel een heel persoonlijke en directe vraag, heren, die vanavond naar ons toe kwam. De vragen die de Heer Jezus stelde aan Petrus, maar die u ook aan ons stelt. Hebt u mij lief? Heer God, we moeten eerlijk beleiden dat we vaak in de kerk druk zijn met heel andere vragen. Met heel veel bijzaken. In ieder geval niet met de kern van de zaak. Want die kern is toch de liefde voor u en voor uw dienst. Heren, en die kan er alleen maar zijn als we weten van de grote liefde van Christus. Van hem die zijn leven gaf in de dood om zondaren te redden. We bidden u dat we dat elke dag mogen beseffen dat hij die weggegaan is, plaatsvervangend en borgtochtelijk, opdat mensen die zichzelf zo lief hebben van huis uit, die zo bezig kunnen zijn met van alles en nog wat, dat we werkelijk gaan zien dat het om één ding draait en om één ding gaat. De liefde van Christus, die onuitputtelijk was. Heer, we bidden dat we zo ook de week tegemoet mogen gaan met die boodschap. Mag die ook leven in ons hart. En dat we ook de opdracht verstaan die Petrus meegekregen heeft om bezig te zijn in uw koninkrijk. Om een getuige te zijn van u. Om te zien naar de ander in de gemeente, maar ook daarbuiten. Maak ons vrijmoedig, Heren. En we te geven dat we ook werkelijk bewogen zijn met de ander om ons heen. Met degene die u nog niet kennen en die verloren dreigen te gaan. We bidden u dat we leesbare brieven mogen zijn voor mensen om ons heen. Mensen die misschien geen Bijbel meer hebben, mogen we dan een Bijbel zijn om te lezen in onze woorden en onze daden. Vernieuw ons door uw geest naar uw beeld. Dragen elkaar aan u op. Bidden voor de gemeente hier in Nijkerkerveen. We bidden voor de predikant en zijn gezin. Heer, wilt u hem nabij zijn en vreugde geven in het werk waartoe u hem geroepen hebt. Mag hij de schriften openen voor de gemeente. En mag hij ook vrucht zien. En laat er heel veel gebed zijn in de gemeente voor haar predikant. Dat ze hem dragen zullen in de gebeden. Want als de gemeente hem vol bidt, dan kan hij de gemeente vol preken. We bidden u, zegen hem en stel hem tot zegen. We bidden ook voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor alle die een taak hebben in de gemeente. Heere God, wilt u het alles gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Mag er groei zijn. Groei in de diepte, in de verdieping van het geloof en van de hoop en van de liefde. En wilt u ook geven dat er groei mag zijn in de breedte. Dat er mensen in Nijkerkerveen die misschien afgehaakt hebben, die al lang niet meer naar de kerk komen, toch ontdekken, herontdekken misschien, dat er een machtig geheim is in het midden van de gemeente. Het geheim dat staat op de naam van Jezus, de heiland van zondaren, het lam van God, dat de zonden der wereld heeft gedragen. Heer, we bidden u voor al degenen die het moeilijk hebben, de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden in de gemeente. Bidden voor hen die psychisch in de knel kwamen, misschien al zo lang geleden. Heer, als het donker is, dat u hen dan dragen door uw beloften, die vast en zeker zijn in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. We bidden u dat ook wij in het lijden omwille van uw naam, uw nabijheid en uw troost mogen ervaren. Zegen zo uw gemeente, uw kerk in ons land en daarbuiten. Zegen uw volk Israël, dat voortdurend op de tocht staat, dat voortdurend te maken heeft met haat en met bedreiging. Heere God, bescherm uw volk en geef vrede, shalom voor Jeruzalem. En laat spoedig de dag mogen aanbreken dat ook Israël de ogen zullen opengaan voor Jezus, de Messias van Jood en van Heiden. En mogen we zo toeleven naar de grote dag van Jezus' terugkomst. De dag waarop alles nieuw zal worden. Heren, mogen we daarna verlangen. En mogen we daar moed uitputten. Mogen we daaruit leven, elke dag van ons leven, als we naar school gaan of als we ons werk hebben te doen, dat we mogen weten, het beste Komt nog, want Jezus komt terug om alle dingen nieuw te maken. En de Heilige Geest wil het ons leren om het van harte te bidden elke dag. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want uw komst is het die ons heil volmaakt. Maranatha. Amen. Wij zingen gemeente ten slotte uit Psalm 17, vers 3 en ook vers 8. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Gaat nu heen in vrede, bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.